Goedemorgen, gemeente en gasten, allemaal van harte welkom bij deze dienst waarin onze oud-predikant dominee Timmer uit Kollum zal voorgaan. De organist is vanochtend Roel Jongeneel. En er is vanochtend ook weer kindernevendienst en de kinderen uit de groepen 1 tot en met 3, die mogen straks naar de consistorie hierachter en die van groep 4 tot en met 7 naar de vluchtheuvel. Dan iets over de bloemen. De bloemen gaan vandaag als groet van de gemeente naar familie Druif, Bretagne-Singel 22, zolang als dat nog duurt. Jullie zijn geen 80 en ook geen 60 jaar getrouwd, maar morgen komt wel de verhuiswagen bij jullie voorrijden. Wij dachten daar pas vast nog wel een bosje bloemen bij. En met die bloemen willen we ook iets onderstrepen van de band tussen jullie als gezin en tussen ons als gemeente. En ook als blijk van dank voor alles wat we in jullie ontvangen hebben. Naast dat we dat met bloemen zeggen, is er straks ook bij de koffie natuurlijk alle gelegenheid om persoonlijk even afscheid te nemen van Wieteke, van Marente, van Gemiek en van Mark. Maak daar gebruik van, zou ik zeggen. Dan iets over de collecten. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de diaconie. En de diaconale collecte is vandaag bestemd voor lokale diaconale noodhulp. En de collecte bij de uitgang is bestemd voor het pastoraat. De collecte is van harte bij u aanbevolen. Na de dienst is er dus koffie en ontmoeting in de vluchtheuvel, allemaal van harte daarvoor uitgenodigd. En als intochtslied gaan we nu staande zingen Psalm 96, vers 1 en 3 uit de oude berijming. Wens u alle hier in de kerk en die thuis meekijkt of luistert een rijk gezegende dienst toe.
Stil tot God om onszelf aan Hem toe te vertrouwen. Onze hulp staat in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk dat zijn hand begon, nooit loslaat. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus zijn Zoon, die onze Heer is, door de Heilige Geest. Amen. Zullen we nu samen zingen uit Op toonhoogte, lied 190, Daaruit vers 1 en vers 4. Heer, u bent mijn leven. Uit op toonhoogte zingen we lied 190, vers 1 en 4. Uit Exodus 20 lees ik nu de 10 geboden voor. Want de zondag is voor ons allemaal een dag waarop we nadenken en onszelf afvragen, wat vraagt de Heere God nu van ons? De hele week zijn er allerlei mensen die dingen van je vragen en misschien heb je al helemaal geen tijd om aan God te denken. Maar deze dag is daarvoor bedoeld, om aan God te denken. En wat vraagt Hij dan van ons? Dat is samengevat in de 10 geboden. Die wil ik nu voorlezen en daarna zingen we uit Psalm 25 het tweede vers uit de Oude Berijning. Dus na de lezing van de 10 geboden zingen we uit Psalm 25 vers 2. En de Heere God is een God die spreekt. En eerst stelt Hij zichzelf voor en zegt Hij wat Hij doet. Hij zegt, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. Dus onze God wil ons bevrijden van slavernij. En Hij wil dat we in vrijheid leven met Hem. En daarom, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. We gaan samen bidden en we gaan de Heer God danken dat we hier mogen zijn. En ik vind dat zelf ook wel weer heel bijzonder. Het ziet er niet helemaal hetzelfde meer uit, maar het is nog steeds de gemeente van Heteren. En die mij toen ik hier begon als dominee heel wat jaren geleden heel veel liefde en steun heeft gegeven. En een jaar of 2 geleden was ik hier voor het laatst. En toen dacht ik, nou elk jaar vanuit Damwoude is heel ver. Maar wat is het goed om hier te zijn. Daar ben ik heel dankbaar voor. Maar het gaat niet om mij, het gaat om God. En ook dat wij met elkaar God dienen en volgen. En daarom is het ook goed dat u hier bent of thuis meeluistert en meekijkt. En zullen we met elkaar God daarvoor danken, maar ook vragen dat hij ons verder leidt door zijn geest. Zullen we bidden. Heer God, wij zijn u dankbaar. Want u bent trouw en u leidt ons en helpt ons door het leven. En er zijn heel vaak momenten waarop we dat niet zien. En waarop alles gewoon zijn gang gaat. Maar we danken u dat het zondag mag worden. En dat we juist op die dag stil mogen staan bij wat u ons geeft. Hoe u ons leidt en helpen wilt. Wij danken u dat we hier mogen zijn in alle vrijheid, in alle gezondheid. En we danken ook dat het mogelijk is om thuis mee te kijken met deze dienst. We danken u dat we ook als dominee en als gemeente elkaar weer mogen ontmoeten na lange tijd. En dat we mogen weten dat u het bent die ons samenbindt. Dat u het bent die het fundament vormt. En bidden dat we daar ook vanochtend weer op zullen bouwen. Wij vragen u, wilt u ons helpen om te luisteren naar uw woorden? Dat ze ons leven, ons hart mogen binnenkomen. Ook al zijn het misschien wel een beetje moeilijke woorden af en toe. Of staat het ver bij ons vandaan. Hoe dan ook, geef dat we het toch mogen ontvangen. En we vragen dat uw geest ons daarbij helpt. Dat uw geest onze oren, onze harten opent. Dat die woorden van u binnen mogen komen. Wij danken u dat dat hier kan in de kerk. We danken u dat er ook op heel veel andere plaatsen kerken open zijn waar mensen samenkomen. Zegen heel uw kerk. Zegen alle broeders en zusters. En geef ons wat we nodig hebben. Wij danken u voor uw goedheid. Wij danken u voor uw trouw. Hoor ons en aanvaard de dank in Jezus' naam. Amen. Jongens en meisjes, het is wel vakantie van school, maar niet vakantie van de kind- en evendienst. Dat is er vanmorgen gewoon. Speciaal voor jullie. Een verhaal uit de Bijbel, dingen om over na te denken. En de kinderen van groep 1, 2 en 3 mogen dus hierachter naar de consistorie. En 4 tot en met 7, jullie mogen naar de vluchtheuvel gaan. En zien we elkaar straks weer. En gemeente, de zomertijd, dat is altijd een beetje losser, ook voor een dominee. En vaak aan het begin van de zomer, zo eind mei of zo, dan kijk ik van waar zou ik deze zomer in de gemeentes over willen preken? Wat is iets wat bijvoorbeeld niet zo vaak voorkomt, of wat is iets wat ik zelf denk, hey, daar zou ik me wel in willen verdiepen. En voor deze zomer is dat in mijn eigen gemeente, is dat Saul geworden, koning Saul. En daar is een heleboel over te zeggen. En dat vanmorgen wil ik daar ook een stukje over lezen met jullie. Uit 1 Samuel 13 noemen we dat. Lezen we vers 1 tot en met het eerste stukje van vers 11. Dat gaan we eerst lezen. En daarna nog een paar versen uit de Jacobusbrief. Maar eerst uit 1 Samuel 13, vers 1 tot en met 11a. Ik zal dat voorlezen. Saul was een jaar aan de regering geweest en hij regeerde voor het tweede jaar over Israël. Toen koos Saul 3000 man uit Israël voor zich en 2000 mannen waren bij Saul in Michmas en in het bergland van Bethel. En 1000 waren er bij Jonathan in Gibea, in Benjamin. De rest van het volk liet hij gaan, ieder naar zijn tent. Jonathan versloeg het garnizoen van de Filistijnen dat in Geba lag. En de Filistijnen hoorden dat. Daarom liet Saul in het hele land op de bazuin blazen met de boodschap: laat de Hebreeën het horen. Toen hoorde heel Israël: Saul heeft het garnizoen van de Filistijnen verslagen. En ook is Israël bij de Filistijnen in een kwade reuk gekomen. Vervolgens werd het volk samengeroepen om achter Saul aan naar Gilgal te gaan. De Filistijnen verzamelden zich om te strijden tegen Israël. 30.000 wagens en 6.000 ruiters. En volk zo talrijk als de zandkorrels die zich aan de oever van de zee bevinden. Zij trokken op en sloegen hun kamp op in Michmas ten oosten van Bet-Aven. Toen de mannen van Israël zagen dat ze in nood waren, want het volk was in het nauw gedreven, verborg het volk zich in de grotten, in de rotspleten, tussen de rotsen, in de schuilplaatsen en in de putten. Ook staken de Hebreeën de Jordaan over, naar het land van Gad en Gilead. Maar Saul zelf bleef nog in Gilgal. En al het volk kwam bevend achter hem aan. En Saul wachtte 7 dagen... tot het tijdstip dat Samuel bepaald had. Toen Samuel echter niet naar Gilgal kwam, begon het volk zich te verspreiden bij hem vandaan. Toen zei Saul: Breng een brandoffer bij mij en dankoffers. En hij offerde het brandoffer. En het gebeurde toen hij gereed was met het brengen van het brandoffer, dat zie Samuel kwam. Saul ging het kamp uit om hem tegemoet, om hem te zegenen. En Samuel zei, wat hebt u gedaan? Want het was namelijk de bedoeling dat hij zou wachten met dat offeren totdat Samuel er was. Samuel de priester zou dat offer opdragen. Maar Saul kon niet langer wachten. En dan lees ik ook nog een stukje uit Jacobus 1. Uit het Nieuwe Testament, de brief van Jacobus. Een paar versen maar. Jacobus 1, 1 tot en met 4. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn, wees verheugd. Acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt, want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Maar laat die volharding ook volledig mogen doorwerken, opdat u volmaakt bent en geheel oprecht en in niets tekortschiet. En dan heeft Jacobus het over de beproeving van het geloof. En dat was het natuurlijk voor koning Saul ook toen hij die 7 dagen moest wachten op de komst van Samuel. En daar wil ik vanmorgen met jullie over nadenken, over beproefd geloof. Misschien niet een heel luchtig zomers thema, maar wel heel erg belangrijk. En daar wil ik met jullie over nadenken zometeen, over beproefd geloof. En voor de preek nu zingen we eerst uit Psalm 130 uit de Oude Berijming, vers 1 en vers 3. Dat gaat ook over wachten en hopen. Uit Psalm 130 zingen we vers 1 en 3. Na de verkondiging zingen van lied uit op toonhoogte. Dan zingen we lied 216. Dat is het lied Welk een vriend is onze Jezus. Dat zijn drie coupletten, die zingen we alle drie. Dus na de verkondiging, na het amen, zingen we lied 216 uit de bundel op toonhoogte. Broeders en zusters, jongens en meisjes. Onder druk wordt alles vloeibaar. Dat betekent zoiets als je de druk maar opvoert, dan komt alles in beweging. En ik denk dat dat ook geldt voor het gedrag van mensen. Als de crisis maar groot genoeg wordt en diep genoeg gevoeld wordt, dan komen mensen echt wel in actie. En Saul die heeft een goede start gemaakt als leider van het volk Israël. In 1 Samuel 10 kunnen we lezen hoe Saul is gezalfd tot leider over het volk van God. En die zalving is daarna ook door andere mensen bevestigd. Heel mooi. En Saul heeft ook mogen ervaren dat de geest van God bij hem kwam om hem te helpen. Dan wordt in 1 Samuel 11 verteld hoe Saul de mensen uit de stad Jabes te hulp komt. En hen bevrijdt uit de handen van koning Nagas van Ammon. En dat was een moedige en een rechtvaardige daad van koning Saul. En zelf zegt Saul daarvan dat hij dat mocht doen in de kracht van de Heer. Dan komt in 1 Samuel 12 Samuel zelf aan het woord. En hij roept het volk Israël, inclusief natuurlijk ook koning Saul. Hij roept het volk op om bij de Heer God te blijven. En trouw te zijn. Dus ja, je kunt wel zeggen, Saul heeft een goede start gemaakt als koning. En zijn koningschap, zijn leiderschap is bevestigd. Voor iedereen is het duidelijk, dit is onze leider. En Saul heeft ook laten zien dat hij echt zorg heeft voor het volk van God. En Saul heeft ook iets van geloof laten zien. Namelijk het geloof dat God hem gezalfd heeft. Dat hij dit niet in eigen kracht hoeft te doen. Dat hij dit niet bedacht heeft. Maar dat de Heer God bij hem is. En dan komt Saul in een crisis terecht. En dat gebeurt in het tweede jaar van zijn regering. Zijn zoon Jonathan heeft met een klein groepje soldaten de Filistijnse wachtpost in Gibea, dat is in het land van Benjamin, daar kwam Saul ook vandaan. Ze hebben dat verslagen, die wachtpost. En dat is een vernedering voor de Filistijnen en dat roept dan weer een tegenreactie op. En er wordt een groot leger op de been gebracht, duizenden strijdwagens, ruiters, soldaten. Niet te tellen. En dan roept Saul natuurlijk gauw de Israëlieten bijeen in Gilgal. Maar dat kleine leger van Israël, dat wordt helemaal teruggedreven. En soldaten komen in het nauw. En worden bang. En ze gaan zich verstoppen. In rotsspleten, in spelonken. In grotten en holen. En er zijn er ook die vluchten weg naar het oosten, over de rivier, richting Gat en Gilead. Ja, gemeente, dit is terecht wat je noemt een crisis. Een dodelijke dreiging van een groot leger. En Saul heeft dit nog niet eerder meegemaakt. En hij is dan zelf nog steeds in Gilgal. En hij moet wachten op Samuel. Want zo is het afgesproken. Saul moet 7 dagen wachten totdat Samuel er is. Dan zal Samuel komen om een offer te brengen. En als Samuel dat heeft gedaan, dan mag Saul ten strijde trekken. Niet eerder. Maar dat is een beproeving. Wachten terwijl zich een crisis voltrekt. Wachten en ondertussen pakken de donkere wolken zich samen boven je hoofd. Wachten terwijl je de soldaten achter je ziet weglopen en vluchten. Beproefd geloof. Je zou kunnen zeggen geloof dat getest wordt. Wat het dan voorstelt. Daar gaat het hier om. En er zijn in de Bijbel talloze voorbeelden van te vinden. Bijvoorbeeld vanuit het Oude Testament. Jozua die de stad Jericho moet gaan innemen. Met een hele andere strategie dan gebruikelijk was. Gideon die met een belachelijk klein legertje de vijanden moest aanvallen. Elia die zich moest laten verzorgen door een arme weduwe die niets had. Koning Joram die in de woestijn sloten moest gaan graven waar water doorheen zou stromen. En dat zijn maar een paar voorbeelden uit de tijd van de koningen en de richteren. Nieuwe Testament lezen we dat Jezus zegt dat zijn leerlingen te maken zullen krijgen met vervolgingen en beproevingen. Paulus, Petrus en Jacobus die schrijven erover. En Jacobus schrijft zelfs, het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Nou, het wachten op Samuel, dat stemt Saul niet tot grote blijdschap. Hij wacht wel die 7 afgesproken dagen, maar zodra de tijd om is, komt hij direct in actie. Want onder druk wordt alles vloeibaar. En dat geldt ook voor het gedrag van mensen. En die crisis die zet Saul zo onder druk. En hij wordt zo bang, wanhopig. En hoe meer je leest over Saul trouwens, hoe meer je ook ziet hoe hij daar gevoelig voor is. Hij wordt zo bang en wanhopig dat hij in actie komt. Hij gaat zelf dat offer brengen. Hij wacht niet langer op Samuel. De knop gaat om en hij gaat offeren. En zo neemt Saul niet alleen de rol van koning, maar ook de rol van priester op zich. En later zal Samuel hem dat verwijten. En dat wordt ook een van de redenen waarom het koningschap van hem wordt afgenomen. Maar vanmorgen wil ik met jullie niet stilstaan bij dat koningschap van hem wordt afgenomen. Maar ik wil stilstaan bij dat stapje daarvoor, die 7 dagen, dat beproefde geloof. Want ik weet niet of het aan mij ligt. Maar het lijkt soms wel of je daar vandaag de dag niet zoveel over hoort. Over geloof dat beproefd wordt. Dat getest wordt. Dan spreek ik natuurlijk voor mezelf. En ook, nou, we wonen al een hele tijd in Friesland. En je dient daar de gemeentes. En je hoort wat daar gebeurt. En je hoort ook wat daar verkondigd wordt. En ik weet niet of ik het mis heb, maar soms denk ik, het lijkt wel of het alleen maar gaat over geloof dat mensen steun geeft. God is bij je, Jezus staat naast je, de Heilige Geest beschermt je. Begrijp me goed, dat is op zich niet verkeerd. Maar geloof kan ook beproefd worden. getest worden. Ik hoor heel veel dat er verkondigd wordt, het geloof in Jezus helpt je om elke crisis te verslaan. Het geloof geeft je positieve kracht. Het laat je groeien en met Jezus aan je zijde kun je alles aan. Je hoort zelfs soms een beetje welvaartsevangelie. Geloof maar genoeg en goed genoeg en je krijgt wat je hartje begeert. Maar gemeente, beseffen wij ook dat ons geloof beproefd kan worden? Dat het soms getest wordt? Herken je iets van dat wachten van Saul? En ik denk bij mezelf, het kan haast niet anders, of jullie moeten daar allemaal toch iets van kennen. Want het valt me op dat heel veel mensen in de gemeente die ik spreek, dat heel veel mensen toch wel worstelen met het geloof. Dat heel veel mensen zoekend zijn naar Gods bedoelingen. Dat het voor hen niet zo gemakkelijk is, zo van ik geloof en dan komt alles goed. Dat ze niet zo snel zeggen, oh God staat wel naast me. Ik zie mensen worstelen en vragen. Mensen die ziek zijn bijvoorbeeld. Je zult maar de zoveelste chemokuur krijgen en daar helemaal kapot aan gaan. Ik spreek mensen die single zijn of gescheiden, die een partner missen. Waarom moest dat nou zo? Ik spreek mensen die kinderloos zijn gebleven. Mensen die er verdriet van hebben dat de kerken steeds leger worden. Mensen die terugkijken op hun leven en die denken van ja, wat heb ik er nou eigenlijk van gemaakt? En ik spreek jongeren die niet weten wat ze moeten kiezen. Die eigenlijk niet weten welke kant ze op moeten gaan. En jongeren die zeggen van is er straks voor mij nog wel een huis of een baan? Kijk, dat zijn allemaal voorbeelden van beproevingen. Het zijn allemaal voorbeelden van wachten. En ik kan me niet voorstellen dat je daar niks van herkent. Ieder van jullie zal wel eens een keer zoiets gehad hebben. Zo'n periode. En dan weet je misschien ook wel een beetje hoe dat dan gaat. Van aan de ene kant ben je dus best wel gelovig en bezig met het geloof. Het is niet zo dat je jezelf van God hebt afgekeerd en dat je zegt, boeien, het hoeft voor mij niet meer. Nee, dat niet. Integendeel, je bidt misschien wel heel erg vaak en heel intensief om uitkomst. En je zoekt misschien wel dagelijks in de Bijbel naar woorden die jou kunnen helpen. Of je luistert naar christelijke muziek, psalmen, opwekking. En toch merk je zo weinig van God. Misschien wel niks. Je blijft stil en leeg. Geen antwoord. Kijk, je kunt heel snel Bijbel lezen. Als ik dat stukje erbij pak. 1 Samuel 13. Je leest dat. Nou, een paar minuutjes werk. Maar er staat, en Saul wachtte 7 dagen. Het zou een beetje hetzelfde zijn dat ik nu zeg van nou gemeente. Dit is het even voor nu. We gaan naar huis. Denk er maar even over na. En over een week kom ik weer terug. En dan we gaan weer verder. 7 dagen. Dat is een complete week, een complete tijdsperiode van begin tot eind. 7 dagen wachten terwijl de crisis steeds groter wordt. Welk mens kan dat volhouden? En dus komt Saul zelf in actie. Hij heeft genoeg gewacht, het heeft lang genoeg geduurd. En de manier waarop dit in 1 Samuel 13 wordt verteld, Die manier van vertellen, die zet ons naast Saul. Want zouden wij niet precies hetzelfde gedaan hebben? Het klinkt zo logisch uit de woorden van Saul dat hij niet langer kon wachten. Nee, natuurlijk niet. Maar als Samuel Saul aanspreekt op zijn gedrag, dan spreekt Samuel dus ook ons aan. Wat heb je gedaan in de tijd van beproeving? Wat doe je ermee? De eerste belangrijke vraag is eigenlijk, mag er wel beproefd geloof zijn? Ik zei al, ik vind dat best een spannende vraag voor ons allemaal. En ook een spannende vraag in deze tijd. Want we zijn gewend aan snelheid. Op heel veel dingen hoef je geen week meer te wachten, toch? En als we dan wel moeten wachten, valt dat soms zwaar. Past eigenlijk helemaal niet meer in onze tijd. Beproeving, wachten. Ik wil geloof dat werkt. Ik wil geloof dat mij wat oplevert. Waardoor ik me goed voel en krachtig. Dat ik de wereld aan kan. En het zou ook mooi zijn als het nog wat oplevert. De eerste vraag is, mag er ook beproefd geloof zijn? En ook voor ons persoonlijk, gemeente, hou je daar ook rekening mee dat je daarin terecht kunt komen. Dagen van beproeving. Want als je de Bijbel doorleest, kom je het ook telkens tegen. Niet alleen hier bij Saul, maar ik heb ook al andere voorbeelden genoemd. Nou, als dat toen gebeurde, zelfs ook bij iemand als Johannes de Doper bijvoorbeeld. Waarom zou het dan bij ons niet zo zijn? Dus houden we rekening met de beproeving van ons geloof. Dat het soms getest wordt. Dat het niet altijd makkelijk is. Dat is het eerste. En het tweede is dat Paulus en Jacobus naast het woord beproeving het woord volharding noemen. Dat kun je ook vertalen met volhouden. En dan niet volhouden in de zin van blik op oneindig, verstand op nul. Nee, volhouden met het oog op Jezus, de Christus. Volhouden met het oog op Jezus, waarvan wij lezen en weten en geloven dat hij alle beproevingen heeft doorstaan. Jezus gaat ons voor, niet om de beproevingen heen, maar er doorheen. Hopen op Jezus, vasthouden aan hem. Hopen op de beloftes van God. Beloftes van herstel en heelheid. Dus mag beproefd gelover zijn. Houd vol met het oog op Jezus gericht. En dan nog iets. Want als ik zo in 1 Samuel 13 lees, dan denk ik, het is voor Saul eigenlijk ook best wel een eenzame week geweest. Een week wachten, terwijl de mensen die bij je horen zo langzaamaan een beetje afhaken. En ik denk dat de beproeving van het geloof heel vaak in de eenzaamheid gebeurt. Achter de gesloten voordeur. En dat kan de beproeving misschien wel tot een extra beproeving maken. En daarom, waar praten wij in de kerk met elkaar over? Het is heel gemakkelijk om te praten over dingen die georganiseerd moeten worden. Van koffieochtend tot en met rommelmarkt. En het is makkelijk praten over de organist, de koster of de dominee. Maar kan hier in de gemeente ook gepraat worden over beproevingen? Kun jij bij iemand uit de gemeente terecht en zeggen, ik worstel met God. En ik wacht. En ik kom niet verder. Wil je me helpen? Kan er hier in de gemeente gesproken worden over beproevingen? De ervaring die ik heb met jullie gemeente, onze gemeente is dat dat kan. En dat dat ook de meest waardevolle momenten zijn vaak. Als het daarover gaat. Van hart tot hart. En niet jezelf groot houden en opblazen. Maar juist heel eerlijk zijn. Ik hoop dat het blijft kunnen. Altijd. Dat er hier bij jullie oog is voor het beproefde geloof. Dat wij Saul en met hem ook vele anderen niet direct afschrijven als ongelovige twijfelaars. Maar dat het beproefde geloof erkend wordt. Dat we dus inderdaad onszelf niet groter maken dan dat we zijn. Maar dat we kwetsbaar kunnen zijn naar God toe en naar elkaar toe. Nee, dan zal de beproeving niet gelijk weg zijn. Maar dan wordt wel een stukje eenzaamheid weggenomen. En dan wordt het ook weer iets makkelijker waarschijnlijk om te volharden en vol te houden. En dan kom je als gemeente met elkaar ook weer dichter bij Jezus. En als je dichter bij Jezus bent, dan voel je ook weer meer dat Hij je draagt en dat Hij het fundament is. En dan raken we in de crisis van het leven niet van God los. Amen. Thank you. gaan met elkaar bidden. Want bidden doen we samen. Ik ga als dominee wel een heleboel... Of een heleboel valt mee hoor. Ik ga wel een aantal dingen zeggen. Ik heb ook een paar gebedspunten doorgekregen. Eentje daarvan noem ik nog. Namelijk dat Naomi Evers geslaagd is voor haar eindexamen. En dus nu ook haar diploma heeft. En dat is iets om dankbaar voor te zijn. En dan noem ik nog een aantal andere dingen. Maar we bidden met elkaar. Dus straks zijn we ook eventjes stil met elkaar. Dan kun je ook voor jezelf bidden. Voor de dingen die jij belangrijk vindt. Want ik kan als dominee natuurlijk nooit alles zeggen. Zullen wij samen danken en ook gaan bidden voor elkaar. Heer God, wij danken u dat wij uit de Bijbel mogen lezen. En we danken u dat we daarover mogen nadenken. In de kerk en in de kindernevendienst. Het zijn allemaal maar hele kleine stukjes. Misschien ook maar kleine stukjes die we kunnen onthouden. Maar geef dat al die stukjes bij elkaar een fundament vormen onder ons leven. En zo vragen we dat u wat we gehoord hebben in deze dienst en ook wat we gezongen hebben. En misschien ook wel tegen elkaar gezegd hebben of nog gaan zeggen. Dat dat gezegend wordt. Dat het vrucht mag gaan dragen. Dat het mag groeien. Wij danken u dat wij hier mogen zijn. In alle vrijheid. Het is ook vakantietijd aan het worden. We danken u voor de vakantie die begonnen is. We bidden dat het een tijd van rust mag zijn. En waar we dan ook maar naartoe gaan, dat u ons beschermt. Of als we thuis blijven, of misschien wel moeten blijven. Dat we dan ook weten dat u bij ons bent. Ja, God, u weet dat we soms door moeilijke tijden moeten. Als ons geloof beproefd wordt, omdat we misschien wel ziek zijn. Of er zo weinig van voelen. Of helemaal geen vrienden of vriendinnen hebben die ook geloven en naar de kerk gaan. Omdat we zien wat er allemaal in de wereld gebeurt. Heer God, help ons om naar u te blijven opzien. Om u, Heer Jezus, in het oog te houden. Als onze heiland en verlosser. Degene die ons draagt. Wij bidden u dat we de tijden van beproeving ook kunnen delen hier in de gemeente. Dat we het niet alleen maar hebben over wat georganiseerd wordt. Maar dat we het ook mogen hebben over onze relatie met u. En ook als het moeilijk is, dat we elkaar daarin dragen. Zegen heel de gemeente, jong en oud. En verbind ons aan elkaar door de kracht van uw liefde. De kracht van uw woord. De kracht van uw geest. Heer God, willen u bedanken dat Naomi Evers haar eindexamen mocht halen. En bidden dat u haar ook verder de weg wilt wijzen in de plannen die ze heeft. Zegen haar en met haar ook al de andere jeugd en jongeren met een diploma en alle plannen die er zijn, wilt u hen voorgaan. En dat bidden we ook voor Mark en voor Germiek Druif met Marente en Wietke als ze morgen gaan verhuizen. We zijn u dankbaar voor alles wat ze hier in de gemeente mochten doen en mochten betekenen. Voor wat ze gedeeld hebben. Maar laat de liefde en trouw van u met hen meegaan. En zegen hen in een nieuwe woonplaats. Dat ze daar een plaats mogen vinden. Dat ze daar een taak mogen vinden. En mogen weten dat u dat alles aan hen geeft. Dank u wel voor hen. En blijft u hen zegenen. En zo bidden we voor elkaar. Want straks gaan we allemaal weer onze eigen weg. Zijn we bezig weer met onze eigen dingen. En we bidden dat we verbonden mogen blijven door het geloof in u. Als broeders en zusters. Als een gemeente van u. Zegen ons en zegen ook de mensen om ons heen. Hier in het dorp en in de wereld. We bidden voor uw volk Israël wat het moeilijk heeft. Wat in de crisis is. Wij bidden u om uitkomst en vrede. En niet alleen voor Israël, ook voor Palestina. Ja, voor heel de wereld. Heer God, wat praten we weer veel? Wat zeggen we weer veel? Het is ook goed om stil te worden voor u. Want u weet wat in ons hart leeft. En dat willen we doen. Stil worden voor u. Heer God, zo danken en bidden wij u samen. Vragen wij dat u onze gebeden wilt verhoren en wilt horen. En dat u voor ons uit blijft gaan. Vandaag en morgen. Alle dagen. Dat vragen wij u uit genade in Jezus' naam. Amen. U krijgt nu eerst gelegenheid om uw gaven te geven in de collectes. Geef van wat u ontvangen hebt. Doe dat met liefde. De Heer zegen u in het geven van uw gaven. En na de inzameling daarvan zingen we uit Psalm 138, vers 2 en 4 uit de Nieuwe Berijming. We zingen dan uit Psalm 138, vers 2 en 4. Gemeente, ga van hier in vrede. Bewaar het woord en laat u zegenen door de Heere, onze God. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.